Goedemorgen en hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ons herdenk vandaag en ons vier dat Jezus voor ons zondes aan die kruis geleid en gesterfd, ons plek ingenomen onder Gods oordeel en dat ons daarom bevrijding mag vieren, wat ons door hom ontvang. Laat ons daarom blij wees vandaag en aan Christus denk. Mag die dienst ook ons allemaal opbouwen in die geloof. Die enigste afkondiging is dat die collecte vandaag voor die studiecentrum bestemd is. Laat ons nou samen onze aandacht op de Heere richten en ons hart tot God verhef. Laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons, genade voor jullie en vrede van hom wat is en wat was en wat komt. En van die zeven geesten wat voor sy troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die overste van die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons zondes gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het konings en priesters voor God en voor zijn God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons nou samen zingen dat Jezus die rots is, wat voor ons geslaan is. Zij leiding is onze redding. Lied 239. Laten we samen zien en vragen over ons eredienst. Almachtige God, barmhartige Vader in ons Heer Jezus Christus. Ons kom bij elkaar vanochtend, omdat u ons geroep hebt. En u roept ons om in die naam van Jezus, uw Zoon, bij elkaar te komen. En uw naam groot te maken. Ons dank u voor hierdie geleentheid om weer stil te staan bij die werk van Christus, zijn verlossingswerk in ons plek. Heer, ons prijs uw naam, dat u zo'n prachtige verlossingsplan bedenkt het en uitgevoerd het, en dat u dit zijn hoogtepunt laat beleven het in die menswording van uw eigen Zoon, God en mens, Jezus Christus. En in die diepte van zijn lijden en zijn dood aan die kruis. Heer, het is voor ons een geheimenis dat Jezus door die diepste vernedering en die diepste lijding gegaan het om ons vrij te maken, om die schepping vrij te maken van die zonde en die dood. Heere, dit laat ons weer eens besef hoe skuldig ons voor ontstaan als ons Christus nie het nie. En dat elke zonde ons skuld bij u groter maak, maar dat ons enigste verlossing is in Christus uw Seun. Heere, ons kan in die wereld zien dat mensen baie bezig is, te kere gaan, hulle eie doelen nastreef, die wereld wil verbeter, of die wereld een slechtere plek wil maken, net om hulle self rijker te maken, meer macht te krijgen. En dat is niet een oplossing bij mensen nie. En daarom is ons dankbaar, en nog meer dankbaar als ons zien hoe al die pogings in die wereld om vrede te brengen, om die wereld te verbeteren, hoe dit op niks uitloopt nie. Dan is ons nog meer dankbaar dat Jezus gekomen het en dat sy kruis in die grond van hierdie aarde gestaan het en dat hy vir ons sondes gelei het om ons te bevrijden, om uw schepping te bevrijden. Heere, dank u dat daar hoop is in die naam van Christus, omdat hy bevrijding gebring het, verzoening van al ons sondes. Ons wil vandaag die naam van Christus groot maak, uw naam prijs, die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest. En ons wil ons vertrouwen weer plaas in ons Heer Jezus Christus, in sy kruisdood als die enigste grond van ons heil. Ons dank u, Heere, dat ons die bittere dood van Jezus aan die kruis kan vieren als een blijmakende gebeurtenis, iets wat voor ons vreugde gee, omdat hij niet dood geblij het nie, maar omdat hij opgestaan het om voor ons die leven uit te deel. Ons aanbid niet een dooie Heer nie, en een van der leier wat beweging aan die gang gezet het, maar toe dood gegaan het en verdwijn het nie. Maar ons aanbid die levende Heer, Jezus Christus, wat regeer oor hemel en aarde vanuit die hemel en wat zal terugkomen. En daarom wil ons uw naam groot maken, Heer Jezus. En ons bid dat u ons door uw geest zal leiden, al ons aandacht op u zal vestigen, en dat u ons die blijdschap zal geven van die kennis van ons enigste verlosser. Ons bid het en ons dank u in die naam van Christus onze Heer. Amen. Ons gaan vandaag meerdere gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is Matteüs 27, die hoofgedeelte, die beschrijving van die kruisiging van Jezus. Ons begin bij vers 11, Matteüs 11, vers 27, vers 11 tot 52. Matteüs 27 vers 11. En Jezus het voor die gouverneur gestaan en die gouverneur het om die vraag gesteld en gezegd: is u die koning van de Joden? En Jezus antwoordt om: u zei dit. En terwijl hij door die oerpriesters en die ouderlingen beschuldigd wordt, heeft hij niks geantwoord niet. Toen zei Pilatus voor hem: hoor u niet hoe baie dingen hulle teen u getuig niet? En hij heeft hem op geen enkele woord geantwoord niet, zodat die gouverneur hom baie verwonder het. En op die feest was die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hee, vir die skare los te laat. En in die tijd het hulle een beruchte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan bijeengekomen het, sê Pilatus vir hulle: wie wil julle hee? Moet ik voor julle loslaat? Barabbas of Jezus wat genoemd wordt Christus? want hy het geweet dat hulle hom uit neidigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen met die regverdige man nie, want ek het vandag in een droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die menigte oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jezus ombring. Toe antwoord die gouverneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas! Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jezus, wat genoem word Christus? Hulle sê allemaal vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneur sê, wat een kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeuw nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks helpt nie, maar dat daar eerder een oproer kom, het hy water geneem en sy handen voor die menigte gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jezus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldaten van die gouverneur Jezus met hulle saam in die gouverneurse paleis en bring die hele leerafdeling teen hom by mekaar. Toe trek hulle sy kleren uit en werp een rooi mantel om hom en hulle vleg een kroon van dorings en sit het op sy hoof en een riet in sy rechterhand en hulle val op hulle knieën voor hom en bespot hom en sê wees gegroet koning van die jode en hulle spuug op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle om die mantel uit en trek om sy kleren aan en lei hom weg om gekruisig te word. En toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam van Simon, om met hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, het beteken plek van die hoofskerel, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy kleren verdeel door die lotte werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my kleren onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en op daar bewaak. En boorkant sy hoof het hulle die beskuldiging, sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jezus, die koning van die jode. Toe wat hy saam met hom twee rowers gekruisig en een aan die rechter en een aan die linkerkant. En die voorbijgangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoofde skud en sê, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge, gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy behaal in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op diezelfde manier het die rowers, wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. Vers 45. En van die 6e uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9e uur toe. En omtrent die 9e uur het Jezus met een groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u mij verlaat? En sommige van die wat daar staan hoorde het en sê, hy roep Elia. Toe hardloop er dadelijk een van hulle en neem een spons en maak dit vol asyn en sit het op een riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wacht, laat ons zien of Elia kom om te verlos. Daarop het Jezus weer met een groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Kom ons sien nou een van die psalms wat die leiding van Christus aangekondig het, geprofeteer het in die Oud Testament. Die leiding en vernedering aan die kruis wordt baie duidelijk in psalm 69 en ons sien vers 4, 5 en 9. In die eerste gedeelte van die preek gee ons aandag aan Matteus 27 vers 25. Die hele volk antwoordt en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En in die tweede gedeelte van die preek wil ek aandag gee aan die Bijbelgedeeltes wat ons nou gaan lees, Handelingen 2 gedeeltes en Romeinen 3. En dit is die prediking van die dood van Christus. Handelingen 2, ons lees vers 22 tot 24. En ik los die gedeelte voor die opstanding nou uit en dan lees ons daarna verder bij vers 36. Dus vers 22. Israëlieten, luister naar hier die woorden. Jezus, die Nazarener, een man die God voor jullie aangewezen met krachten en wonders en tekens, wat God door hom onder jullie gedoen het, zoals jullie ook zelf weet, hom wat door die bepaalde raad en voorkennis van God oorgeleverd is, het jullie door die handen van goddeloze mannen geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewekt, nadat hij die smarten van die dood ontbind het, omdat het onmogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. En dan lees ons vanaf vers 36, dus die tweede gedeelte van die preek van Petrus op die Pinksterdag. Vers 36, laat dan die hele huis van Israël zekerlijk weet, dat God hom Here en Christus, Messias, gemaakt het. Hier die Jezus, wat jullie gekruisigd het. Toen hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. En laat elk een van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van zondes. En julle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy julle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 zielen toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Dan lees ons die apostel Paulus se verkondiging van die dood van Christus, Romeinen 3, vanaf vers 21 tot 30. In Romeinen 1 en 2 maakt Paulus het duidelijk dat Joden, zowel als heidenen, niet voor God kan bestaan. Hulle oortree die wet, hulle staan schuldig. En dan is die groot contrast in die boek, is vers 21. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, zonder die wet. Terwijl die wet en die profeten daarvan getuigen. Die gerechtigheid namelijk van God, door die geloof in Jezus Christus, voor allemaal en oor allemaal wat gloe, want er is geen onderscheid nie, want allemaal het gezondig, en dit ontbreekt wel aan die heerlijkheid van God, en hulle wordt door zij genade, zonder verdienste, gerechtvaardig door die verlossing, wat in Christus Jezus is. Hom het God voorgesteld, in zijn bloed, en als een verzoening door die geloof, om zijn gerechtigheid bewijs, door dat hij die zondes ongestraft laat blijven, wat tevoren gedoen is onder die verdraagzaamheid van God, om zijn gerechtigheid te tonen in die tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig kan wees en rechtvaardig maakt wie uit die geloof in Jezus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Door wat de wet? Van die werken? Nee, maar door die wet van die geloof. Ons neemt dus aan dat die mens gerechtvaardig wordt door die geloof, zonder die werken van die wet. Of behoort God net aan de Joden? En niet ook aan die heidenen niet? Ja, ook aan die heidenen. Aangezien dit inderdaad één God is, wat die besneden is, zal rechtvaardig uit die geloof, en die onbesneden is door die geloof. Tot zover. Nou sing ons van die leiding van Christus aan die kruis, skrifberuiming 6, vers 1, 4 en 6. En terwijl hij aan die kruis hang, bid hij voor zijn vijanden. En hij roept dan tenslotte uit, dit is volbreng. Skrifberuiming 6. Skrifberuiming 7 is die volgende lied wat ons gaan zingen na die preek. Ons zingt vers 4, 5 en 8. Jezus het voor ons gelei. Hij redt ons door zijn bloed. En daar wordt ook gesprek over een beloning, die nakruis. En dat is die volk wat daarom gered is, door zijn bloed. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Jezus is op wrede wijze vermoord. Hij was onschuldig. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes geven nauwkeurige verslag van die week van Jezus' dood. En vooral die dag dat hij aan die kruis gehangen het. En ons lees daarin waar al die rolspelers wat allemaal samengewerkt het om Jezus aan die kruis te slaan. Wat het vandaar die moordenaars geword? Wie is eindelijk die moordenaars? Wie is schuldig aan Jezus se dood? Wie het om aan die kruis geslaan? Ik wil beginnen bij een vers wat een vreemde uitspraak bevat. Het is een schulderkenning. Laat zij bloed op ons en op ons kinders komen. Dit is wat die menigte, wat daar staan en schreeuw dat Jezus gekruisigd moet worden. Dit is wat hulle gesê het. En mag ons dan sê, ja, hulle is die moordenaars. Daar lê een vloek oor die hele Joodse volk. Hulle het dit self oor hulle afgeroep. En as ons so praat, kan ons dan maar een kant staan, toeskouwers wees, vingerwijs, dis hulle skuld. Hier is die vraag, wat die thema vir die preek is. Oor wie kom die bloed van Christus? In die eerste gedeelte, die Jode roep self die vloek oor hulle af, en die tweede gedeelte, maar die bloed van Jezus neem die vloek weg. Dus oor wie kom die bloed van Jezus? Die Jode roep self die vloek oor hulle af, maar die bloed van Jezus neem die vloek weg. Ja, wie is skuldig aan die kruisiging van Jezus? Je sien hoe die Joodse leiers, die Sanhedrin, die hoofrol speel. Hulle het een plan gemaakt, hulle is vastbeslote om van Jezus ontslaan te raak. Dis hoe baie hulle om haat. Hulle soek net een manier om hulle haat en moordplanne te rechtvaardig. Om dit so te laat lyk, dat alles volgens die wet is. En hulle bring Jezus naar die Romeinse gouverneur, Pilatus, omdat hulle self nie die doodstraf mag uitvoer nie. Joodse leiers. Dan is daar Pilatus. Hy is die rechter, hy is verantwoordelik. En hoewel hy geen rede vind om Jezus te veroordeel nie, en selfs duidelik sy onskuld uitspreek, gee hy Jezus toch oor om gegeesel te word en gekruisig te word. Pilatus was een man wat die Jode gehaat het. Hy was een wrede man, wat opstande met geweld onderdruk het. Hy kon het nou weer gedoen het, maar sy positie was kwetsbaar. En daarom kon hy nie bekostig om beskuldig te word dat hy nie loyaal was aan die keizer nie. En hy kon nie een oproer in Jerusalem bekostig nie. Dis hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het. En die menigte, die derde groep mense, speel ook een belangrike rol. Baie Joodse mense is aanwezig by die verhoor van Jezus deur Pilatus. Hulle wacht daar buiten en as hulle kans kry, skreeuw hulle, kruisig om. En die Joodse leiers het invloed gehad op die volk en hierdie menigte op die been gebring in hierdie deel van die stad specifiek. En Lukas vertel namelijk dat hulle geroep en die van die overpriesters die oorhand gekry het. Dit was dus die funksie van die menigte, om die oorhand te kry en druk op Pilatus te plaas. En toe geef Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. Vers 24. Wie is dan skuldig aan die kruisiging? Pilatus, hy is verantwoordelik. Hy is skuldig. Maar dit lyk asof die Joodse leiers meer skuld het. Hulle het een skynproses teen Jezus gevoer. Hulle het die menigte gereël. En druk geplaas op Pilatus. Maar in Matteus' verhaal het die klem op die volk. As Pilatus alles probeer het om Jezus vry te laat, maar die menigte hou aan. En hy denk sy positie is in gevaar, dan maak hy een publieke vertoon van sy onskuld. Hy ken die Joodse gewoontes en was op een symboliese manier sy hande. Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige mens. Julle kan toesien. Dis natuurlijk maar net symbolies, dit beteken niks nie, maar dis wat hy vir hulle wys. En dan volg die uitspraak, wat recht deur die eeuwe een groot rol gespeel het en teen die Joodse volk gebruik is. Die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Hulle vat publiekelijk verantwoordelikheid vir die onrechtvaardige terechtstelling, die moord op Jezus. Hulle het gehoor, hy was onskuldig. Hulle het die keuse gekry tussen Jezus, een ongevaarlike, rechtvaardige rabbi van Israël, en Barabbas, een misdadiger, een moordenaar. En toch het hulle aangedring dat Jezus vermoord zou word. Nou, Matteüs 27 vers 25 lyk duidelik. Met hierdie uitspraak neem hulle verantwoordelikheid dat die bloed van Jezus vergiet wordt. En om die betekenis daarvan te verstaan, moet mens teruggaan naar Matteüs 23, vers 34 en 35. Kom, ons lees dit saam. Matteüs 23, Dit is een deel van een groot rede tegen die skrifgeleerdes en die fariseers en eindelijk die volk dus ook. En dan wordt ook die smarte in Matteüs 24, wordt daar een geweldige vervolging en verdrukking aangekondigd door Jezus. En in hoofdstuk 23 vers 34 lees ons dan: daarom kijk, ik stuur profete en wijze mannen en skrifgeleerdes naar jullie toe. En jullie zal sommige van hulle doodmaak en kruisig. En sommige van hulle in jullie synagoges geesel en van die een stad naar die ander vervolg. Zodat oor jullie kan kom al die rechtvaardige bloed wat vergiet is op die aarde. Van die bloed van die rechtvaardige Abel af, tot op die bloed van Zacharia, die seun van Berechia, wat jullie vermoor het tussen die tempel en die altaar. Nou, dit is dus een lang traditie van verwerping van Gods profeten, wat Jezus hier aanspreekt. En Jezus gebruikt diezelfde woorden als in Matteüs 27, die rechtvaardige bloed wat vergiet is op aarde. Als bloed vergiet wordt, als een mens vermoord wordt, dan komt die bloed op iemand zijn kop. Dat betekent dat hij schuldig is. En die Joodse mensen wat aanwezig is bij die gerechtszaal van Pilatus, zei zelf: ons en ons kinderen zal die schuld dragen. En wat is die straf? Jezus kondigt dit aan in Matteüs 23 en 24. Matteüs 23 vers 38. Kijk, jullie huis wordt voor jullie woest gelaat. En dan hoofdstuk 24 vers 2. Jezus is dan bij die tempel en dan verwijst hij naar die gebouwen van die tempel, en zeer voor die mensen: zien jullie al hier die dingen? Voorwaar, ik zeer voor jullie, daar zal hier zekerlijk niet één klip op die ander gelaat worden, wat niet afgebreek zal worden. Dus Jezus kondigt die verwoesting van Jeruzalem aan, als een straf op die doodmaak van die profeten. En hij is die hoogste profeet, wat hulle doodgemaak, gekruisig het. En dit gebeur in die jaar 70, toen die Romeinen die tempel in Jeruzalem vernietig het en die hele stad plat gegooid het. Die Joden wat Jezus de kruisiging geëist het, en hulle kinders, het inderdaad die straf daarvoor ontvang. Maar nou, in latere eeuwen is hier die uitspraak: laat zij bloed op ons en ons kinders komen, als een vloek uitgeleerd wat de Joodse volk over hulle zelf afgeroepen heeft. Sedert die tweede eeuw, omtrent 100 jaar na die kruisiging, het uitleggers in die christelijke kerk beginnen zeggen: ja, die bloed van Jezus zal komen door alle generaties van de Joden, tot die einde van die wereld. Hulle het mos Jezus gekruisigd en hou aan om hem te verwerpen. Bekende namen zoals Origenes, Hieronymus, Chrysostomus en later zelfs ook Luther. Die Statenvertaling en ook een commentaar wat bij ons bekend is, die korte verklaring, wat in 1946 gepubliceerd is, was ook net zo negatief over de Joodse volk en hun lot, en het hun lot als een straf van God beschouwd. En hier die uitleg het bijgedragen aan antisemitisme, Jodenhaat. Nou, ik denk niemand van ons zal antisemitisme wil ondersteunen. Maar wat maak je dan met hierdie tekst, met hierdie uitspraak van de Joden? Als ons daar die vraag beantwoordt, kom onszelf ook nader aan die kruis van Jezus en wat zijn bloed voor ons betekent. Want in de eerste plek is het belangrijk dat ons nauwkeurig lees. Ons en ons kinders wordt op die hele volk Israël door die eeuwen betrekt, is dit raar. Jezus heeft niet gezegd dat dit een vloek is wat op latere geslachten oorgedragen zal worden. In Matteüs 23 praat hij van diezelfde generatie. Oor hier die geslacht, zei hij. Voorwaar, ik zeg voor jullie, al hier die dingen zal oor hier die geslacht komen. Vers 36. Dus die mensen wat toegeleefd het. Die Joden wat bij Pilatus staan en schreeuw. En hulle kinders. En daar die twee generaties is nog aan die leven. Toen die keizer Titus 35 jaar later Jeruzalem ingenomen en dit vernietigd heeft. en ook die tempel afbreek. Jezus het nooit gesê dat die hele Joodse volk deur die eeuwe vervloek is en dat hulle tot in verre geslagte gestraf sou word vir sy kruisiging nie. Die latere misbruik van Matteus' evangelie beteken nie dat Matteus antisemitisch was nie. Inteendeel, hy het sy evangelie geskryf vir die Jode. Hy is nie een vijand van die Jode nie. Hy wil met sy boek oproep tot geloof in Jezus, wat die redding vir die Jode beteken. Hy wys hulle wel op die straf wat God gestuur het, die verwoesting van Jerusalem, maar Matteus sê glad nie dat dit generaties lang sal aangaan nie. En dit bring ons by die tweede punt, sy bloed neem die vloek weg. Wie met vers 25 weghard loop en beweer dat die Jode nog altijd gestraf word vir die kruisiging van Jezus, vergeet van die doel van Jezus' leiding aan die kruis. Ook hier is die woord bloed in die centrum, maar dit is nie meer die bloedskuld wat nou op mensen rust nie. Ons vindt die bevrijdende evangelie. Matteüs 27 vers 25, ja ik heb het wel gekies als die focus voor die tekst, voor die preek, die eerste deel. Maar dit is op die einde van die dag niet die belangrijkste vers in die verhaal nie. Ons moet concentreren wat Jezus sê en hoe die apostels betekenis gee aan sy kruisiging. Jezus het aan die kruis niet veroordeel en wraak oor sy vijanden aangekondigd nie. Inteendeel, aan die kruis bid hy vir sy vijanden. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. En dit sluit seker ook die uitspraak in dat die bloed van Jezus op hulle en op hulle kinders is. Jezus spreek aan die kruis nie woorden van vervloeking nie, maar van vergeving en zeer vir sy vijanden. En voordat hy sterf, roep hy uit, dit is volbring, Johannes 19 vers 30. En dit is wat sy naam, Jezus, beteken. Die engel het vir Jozef gesê, Matteus 1 vers 21, hy het gekom om sy volk van hulle sondes te verlos. Nou dadelijk na Jezus' opstanding, begin die apostels bij die volk Israël en breng die evangelie van genade, vergeving, heel eerste vir hulle. Kom ons luister naar Petrus, sy preek op die Pinksterdag. Hoe spreek hy oor die kruisiging? Hy draai nie doekies om nie. Hy stel die Jode wat daar aanwezig is verantwoordelik. Inderdaad, vers 23. Hom wat door die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, het julle door die handen van goddeloze mannen geneem, gekruisig en omgebring. Hy praat hier met diezelfde generatie, diezelfde mensen, wat bij die kruisiging aanwezig was. En met die vernietiging van Jeruzalem nog gestraft gaan word. Maar zijn waarschuwing, zijn veroordeling, is niet die enige en niet die laatste wat hij ziet. Vers 36, laat dan die hele huis van Israël zekerlijk weten dat God om Here en Messias gemaakt het. Hier Jezus wat jullie gekruisigd het. En als het dan diep in hun harte getref wordt, hou Petrus die reddingboodschap aan hulle toe voor. Bekeer jullie en laat elkeen van jullie gedoop word in die naam van Jezus, in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van zondes. En jullie zal die gave van die Heilige Geest ontvangen. Want die belofte komt jullie toe, en jullie kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God naar hom zal roepen. En met baie andere woorden, het hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Dus hoor je dat, die focus is op die redding van Israël. En dit brengt ons bij die geheim van die kruisiging. Die onrechtvaardige veroordeling en kruisiging van Jezus, die moord, was die ernstigste misdaad in die geschiedenis. En tezelfde tijd ontdekken ons dat, zoals Petrus dit zei, dat Jezus door die bepaalde raad en voorkennis van God oorgeleverd is. En dat het Godse wil was, dat zij Messias zou lijden en sterven om vergeving te brengen. Om verzoening van zondes te bewerken. Die geschiedenis in die kerk haakt niet vast bij die schuld van die moordenaars nie. God het onbestemd om te lijden en te sterven, juist om zondaars te redden. En daarom klinken die eeuwen daarna, tot vandaag en in die komende jaren of eeuwen, die boodschap van genade. Dat is redding door die bloed van Christus. God heeft het Joodse volk gebruikt om die komst van die redder Jezus voor te bereiden. Hij liet die wet ontvangen. En die symbolen van die offers, die tabernakel, die hoëpriester en al die andere schaduwbeelden wat naar Jezus verwijzen. De Joodse volk had dikwijls met verzet en ongeloof en ongehoorzaamheid gereageerd. Hij liet die verbond verbreken. Maar God heeft zijn zin gestuurd om zijn volk te redden. Hij was trouw aan die verbond in hun plek. En toen Jezus gekomen is, het die diepte en die breedte van Gods liefde en die verbond aan die licht gekomen. Toen roept God niet net Joden niet, maar mensen uit alle volken. Heidenen is toegevoegd aan die volk van God. Nou, en dan komen we uit bij die andere gedeelte wat ons geleerd is, het Romeinen 3. Paulus heeft die geheimenis in die Romeinenbrief bekendgemaakt. Romeinen 3 vers 21. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaard zonder die wet. Terwijl die wet en die profeten daarvan getuigen. Dus willen wij voor het toe. Dit kondigt dit aan. Is een afbeelding daarvan. Die gerechtigheid namelijk van God. Door die geloof in Jezus Christus. Voor allemaal en oor allemaal wat gloeien. Want daar is geen onderscheid in. Nou, hier klinkt een bevrijdingsboodschap. Zie je die overweldigende liefde van God raak? Voor allemaal en oor allemaal wat gloeien. En Paulus maakt een punt ervan. Daar is geen onderscheid niet. Die onderscheid tussen Joden en Heidenen, wat die wereld basis verdeeld heeft in de afgelopen duizenden jaren, heeft God volledig weggenomen. Daar is nou nog net gelovigers en ongelovigers. Mensen in Christus. En mensen zonder Christus. En ons moet niet meer kijken wie schuldig is aan die moord van Jezus nu. Paulus maakt een punt daarvan om te zeggen, daar is geen onderscheid niet. En dan zei hij, want allemaal het gezondig. En dit ontbreken aan die heerlijkheid van God. Niet net die Joden niet. Niet net die menigte wat geschreeuwd kruisig om. Nee. Allemaal. Alle mensen op aarde. Het die in God gezondig. En je zou op een manier kon zeggen, ons allemaal daar gestaan en schreeuw, kruisig om. Omdat ons zondes die toorn van God afgeroepen heeft. En ons zondes zij kruis door het noodzakelijk gemaakt heeft. Joden en heidenen moeten samen bij Romeinen 3 beginnen. En dan teruggaan naar Jesaja 53. Maar hij is ter wille van ons oortredingen doorboor. Ter wille van ons ongerechtigheden is hij verbrijzel. Die straf wat ons die vrede aanbrengt was op hom. En door zijn wonden het daar voor ons genezing gekomen. Ons allemaal het gedwaal, zo schapen. Ons elkeen het zijn eigen pad gelopen. Maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkomen. Joden wat die wet gehad heeft, moet dit erkennen. Ons het God verwerp. Ons was opstandig tegen hom. En heidenen, allemaal wat zonder die wet van Mozes geleverd, was net zo tegen God opstandig. En samen moet ons hier die woorden lezen en op onszelf betrekken. Ons zondes is die reden van zijn kruisiging, die bittere leiding van Jezus en van zijn dood. En Paulus gaat dan aan in Romeinen 3 en brengt die bevrijdende evangelie. Daar is geen onderscheid niet en hulle wordt door zijn genade zonder verdiensten gerechtvaardig door die verlossing wat in Christus Jezus is. Hom heeft God voorgesteld in zijn bloed als een verzoening door die geloof. Dus kom ons gaan niet vingerwijs naar zekere mensen en zeggen, hulle is schuldig aan die bloed van Jezus nu. Integendeel, ons heeft die blije boodschap van die bloed van Jezus ontvang. Hij brengt verzoening voor al ons zondes door zijn bloed. God zelf het om met daar die doel gestuurd, omdat hij zondaars lief gehad heeft. En wees blij en vier feest vandaag. God is genadig. Die bloed van Jezus bedekt al jouw zondes en brengt jou terug bij God. Amen. Laat ons samen God danken in ons gebed. Barmhartige God en Vader in de hemel, ons prijs uw naam en ons dank u dat die bloed van Jezus uw zoon gevloeid heeft. Die mensen wat schuldig was het niet besef wat hulle doen nie. En het ook niet beseft dat u zelf dit beplan het, om door die dood van uw eigen zoon verzoening te bewerken en die wereld van die zonde en die dood te bevrijden. Ons dank u dat ons deel is van die volk wat Jezus bevrijdt. Ons erken dat ons sondes die gruwelike leiding van Jesus nodig gemaak het. Ons is net soos die ander, soos die Jode wat die profete doodgemaak het, soos die Joodse menigte wat geskreeu het, kruisig hom. Ons is net so sondig as die heidenvolke wat eeuwenlang vir Israel aangeval het en probeer uitroei het. Ons staan saam met alle mense skuldig voor u en ons verblij ons dat ons deur die bloed van Jesus gered word. Vader in die hemel, dit is wonderlik om die blye nuus van Jesus se lyding en sterwe in ons plek te mag hoor. Dank u vir die geskenk van die geloof, waardoor ons aan Jesus verbonde is en een met hom is. Dank u vir die beloftes, dat daar redding is vir almal wat in Jesus glo. En ons bid, Here, dat die versoening deur Jesus se bloed oorals bekend gemaak sal word, dat die evangelie met spoed oor die wêreld sal versprei. Ons dank u dat u mense uitstuur om die evangelie bekend te maak in nuwe gebiede, maar ook in gebiede waar die kerk reeds is. Dat die prediking van die evangelie plaasvind in omtrent alle lande in die wêreld. Ons dank u daarvoor en ons bid u seën daaroor. U gee ook ons gemeente een rol daarin om te speel. Seën ons daarvoor, maak ons moedig. En gee dat ons met liefde vir sondaars die evangelie sal deel en verkondig. U skakel ook die studiecentrum daarvoor in. Ons mag vandag ons gaves daarvoor gee. Ons wil ook vandag in hierdie diens vir die studiecentrum bid, allemaal wat daar werk. Seën hulle. Dank u vir allemaal wat uit ons gemeente daarin actief is. En ons denk en ons bid vir dominee Jopie en Jenny, sy vrou en hulle gezin. Ons dank u vir Kobus wat hom daaraan toegewy het. Vir baie ander medewerkers wat hulle kragte, hulle tyd daaraan gee. Seën hulle. Gee hulle die geloof en die volharding en die toewijding wat hulle daarvoor nodig het. En gee dat ons, ons gemeente, met liefde en met blijdskap hierdie werk sal aanhou ondersteun. Ons bid, Here, dat u hulle werk vrugbaar sal maak. Gee hulle vreugde om hulle werk te doen. Bemoedig hulle as die werk moeisaam is. En laat hulle door die getuienisse van die deelnemers aan die kursusse en die predikante wat hulle werk gebruik, oortuig word dat die werk sinvol is en dat u deur hulle werk. Help ons om aan te hou om hulle te ondersteun. Ons bid u seën oor hierdie werk. Heer, wil ons ook help vandag om dit een feestdag te maak, een dag om te herdenk die bittere dood van Jezus aan die kruis, wat so'n soete effect het vir ons allemaal. Hy het vir ons die lewe gegee en hy deel dit aan ons uit, omdat hy ook opgestaan het. Dank u dat ons hierdie dag mag herdenk en vier, en dat ons dit mag doen met die uitsig op die opstandingsdag van Jezus, wat ons zondag wil vier. Ons bid dat u ons sal versterk in die geloof, en dat u ons die vreugde sal gee om met toewijding vir Jezus te dien. Ons bid het en ons dank u in die naam van Christus ons Heer, u enige Seun. Amen. Laat ons nou saam ons geloof bely. En ek wil daarvoor die apostoliese geloofsbelijdenis lees en ek wil vra dat ons allemaal daarvoor gaan staan. En ons onthoud daarbij dat die verlossingswerk van Jezus zo'n groot plek in hierdie belijdenis het. Ek glo in God die Vader, die Skepper, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Sal ons nou alweer gaan sit en dan gaan ons ons offergawes gee vir die studiesentrum en dan sing ons tenslotte skrifberuiming 8 vers 2 en 5 'n loflied op die Lam van God. Laat ons nou die seën van God ontvang en in vrede en met vreugde weer huis toe gaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.